Gemeente van Jezus Christus, de Heer. Ja, wat is dat eigenlijk voor een vader, die Laban? Jacobs oom. Hoe kan je nou je dochter Lea in de plek van Rachel aan Jacob geven? Welke liefhebbende vader doet zoiets? Laban wist heel goed dat Jacob verliefd was op de mooie Rachel. Daarom ook die deal: ik zal 7 jaar voor u werken, maar dan moet u me beloven dat ik na die 7 jaar met Rachel mag trouwen. Deal, had Laban geroepen. Maar nu, hij houdt zich er helemaal niet aan. Hij blijkt onbetrouwbaar, terwijl God wil dat we juist betrouwbaar zijn. En dat ons ja, ja en ons nee, nee is. Kom je je woord of kom je je belofte niet royaal na, dan zullen de gevolgen niet uitblijven. Ik snap trouwens ook niet goed hoe het kan dat Jacob daar niks van gemerkt heeft, dat hij met Lea in bed lag. Het lijkt mij, maar ik kan mij vergissen natuurlijk, maar het lijkt mij dat je dat toch meteen door hebt. Ik denk dat het misschien zo is gegaan. Ze hadden natuurlijk al een aantal dagen gefeest, gegeten, gedronken. En het zou me ook niet verbazen als Laban op de avond dat Lea door haar familieleden en vrienden in de tent van Jacob was gebracht of werd gebracht, dat Laban Jacobs beker veel vaker dan anders had bijgevuld. Jacob kan heel goed beneveld en beschonken zijn geweest. En vergeet niet, het was nacht. Het was dus echt donker, straatverlichting hadden ze niet zoals wij hebben. En het was al helemaal donker in de tent natuurlijk. En vergeet ook niet, Lea was gesluierd. En je vraagt je af, zou Laban Lea ook door drank onder de sluier hebben gekregen? Of zit Lea mee in het complot, in het bedrog? Ik ben geneigd om te zeggen, dat kan haast niet anders. Maar waarom dan? Moest ze meewerken van haar vader? Had ze geen keus? Dat gebeurt meer, hè? In patriarchale samenlevingen. Lea, zoiets doe je toch niet? Daar werk je toch niet aan mee? Of ben je misschien in je hart verliefd geworden op Jacob en werk je daarom mee? Is dit de kans van je leven om aan een man te komen? Want Lea heeft namelijk een afwijking aan haar ogen. Wat dat precies is, weten we niet, maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat ze daarom niet gewild was. Dat niemand met haar wilde trouwen. Terwijl ze daar misschien wel heel erg naar verlangde. Hoe kon Laban dit doen? Hij kon dit doen omdat hij een ondeugd bezat. Een bijzonder slechte eigenschap. Eentje die er bij hem uitspringt. Zijn ondeugd wordt meteen al duidelijk als we voor het eerst met hem kennis maken. Genesis 24. Eliezer, de knecht van Abraham, Jacobs opa, gaat daar voor Isaac een vrouw zoeken bij Betuel, Labans vader. En als Laban dan de zware gouden neusring en de 2 gouden armbanden ziet die Eliezer aan Rebecca heeft gegeven, dan weet hij niet hoe snel hij bij Eliezer moet komen. dollartekens in zijn ogen. En een en al vriendelijkheid natuurlijk. Komt u toch mee, u op wie de zegen van de Heer rust. Waarom blijft u hier buiten staan, terwijl ik het huis al in gereedheid heb gebracht en er plaats is ook voor uw kamelen? Ik heb het huis in gereedheid gebracht. Hij wil ook geëerd worden. Hij wil vooral beloond worden. Hij zoekt goud. Ja, Laban is geldzuchtig en hij is gierig en hij schraapt bijeen wat hij kan. Daar leeft hij voor. Dat is een ondeugd. En God leert ons in de Bijbel dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. Hier zie je hoe waar dat is. En het blijkt dat Laban sindsdien niet is veranderd. Zijn geldzucht, zijn gierigheid zijn er alleen maar erger op geworden. Het beheerst hem helemaal. Als Laban van zijn dochter Rachel hoort dat Jacob bij de waterput zit en dat hij hoort van wie Jacob een zoon is. Yes! Hij herinnert zich onmiddellijk die neusring en die armbanden. En hij rent Jacob tegemoet, ontvangt hem, een en al vriendelijkheid, net als toen, oppassen dus. Ik geloof namelijk niet dat zijn vriendelijkheid uiting is van de spreekwoordelijke Oosterse gastvrijheid. Nee, dit is berekening. Na Jacob's stagemaand heeft Laban door dat de Heer met Jacob is. Dat de Heer Jacob op een bijzondere manier zegent. Hij deelt daarin. Het gaat hem goed. Hij merkt dat aan alles. Hij wordt rijk. Ook door Jacob. Of misschien wel juist door Jacob. En hij wil dan ook dat Jacob nog een poosje voor hem blijft werken. En hij zegt dan ook tegen Jacob: het is niet nodig dat je voor niets voor me werkt. Alleen omdat je familie van me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn. Het lijkt een hele vriendelijke vraag. Maar als je er goed over nadenkt, maakt dit duidelijk hoe Laban tegen Jacob aankijkt. Werken en loon. Daar gaat het om. Voor Laban. En dan wilde Jacob ook nog laten geloven dat hij hem eigenlijk een gunst verleent. En dat Jacob hem wel heel dankbaar mag zijn. Andere mannen zouden ook hetzelfde willen doen. Ik kan haar maar beter aan jou geven dan aan een ander, zegt hij. Maar het is natuurlijk belachelijk hoog. Van een familielid nota bene. 7 jaar werken. Als de 7 jaren om zijn, lijkt het erop dat Laban niet uit zichzelf Rachel aan Jacob geeft. Dat Laban niet uit zichzelf Rachel aan Jacob geeft. Jacob moet Laban kennelijk aan hun deal, aan hun afspraak herinneren. De termijn is om. Oom, geef mij nu mijn vrouw. Ik wil met haar slapen. Kennelijk hebben ze daarmee gewacht tot het officieel werd. En dat geeft te denken, nietwaar? En dan het feest. Voor een gierigaard en een geldwolf als Laban pakt hij wel heel erg royaal uit. Hij nodigt alle inwoners van de stad uit. Pas op, wat ben je van plan, Laban? Hij wil dubbel terugkrijgen. Moet je je indenken dat dit bedrog eigenlijk vanaf het begin al in zijn hoofd en in zijn hart zat. Dat wordt ook duidelijk uit wat hij tegen Jacob zegt als hij het bedrog ontdekt. Wacht tot de bruiloftsweek voorbij is met de een. Dan krijg je ook de ander, Rachel. Op voorwaarde dat je nog eens 7 jaar voor me werkt. Hij had het al helemaal uitgewerkt. Dat was zijn opzet. Dat was zijn plan. Hij bedriegt Jacob. Hij bedriegt zijn dochter Rachel. Hij offert de belangen van zijn dochters op aan zijn hebzucht. En we kunnen ons voorstellen dat hij zich daardoor vervreemdt van zijn eigen dochters en ook van Jacob. Later zullen zijn dochters zich over hun vader beklagen dat hij ze als ruilobjecten heeft gebruikt. Zo hebben ze zich kennelijk gevoeld. En het is dus duidelijk dat de onderlinge familieverhoudingen er echt niet beter op geworden zijn. Het liefhebben en eren van je ouders wordt zo wel erg moeilijk. Laban, draai die naam eens om. Daar staat er Nabal. En die naam kennen we uit de tijd van David. Nabal betekent dwaas. Een gierigaard, een geldzuchtig, hebzuchtig mens is een dwaas mens. Die doet domme, onverstandige dingen. Door hebzucht wordt aards bezit een vloek in plaats van een zegen. En je ziel wordt dun. Laban roept afschuw op door wat hij doet. Maar toch ook wel medelijden. Arme man eigenlijk. Als je bereid bent om zo ver te gaan. Geen wonder dat God in de Bijbel waarschuwt voor het jagen naar geld en naar goed en naar rijkdom. En ook wijst op de gevaren van rijkdom. Wat gaat Laban zich daarmee een ellende in huis? Je zondigt nooit alleen. Een ellende in zijn tent, moet ik zeggen. En ook in Jacob's tent. Want we lezen, Jacob houdt zijn voorkeur voor Rachel. Hoe kan het ook anders? En wat gebeurt er? Hij haalt daarmee verdeeldheid in huis. Net als in de ouderlijke tent waar Isaac, Esau, Rebecca, Jacob voortrok. Het lijkt wel alsof ze niks geleerd hebben. Alsof Jacob ook niks geleerd heeft. Dat voorspelt niet veel goeds. Jacob heeft zijn vrouwen. Maar kijk eens naar die onderlinge verstandhoudingen. Wat zijn die slecht? De zussen worden jaloers op elkaar. Rachel leren we kennen als licht geraakt. Jaloers, achterdochtig, driftig. Nou, zo'n karakter is niet echt bevorderlijk voor de huiselijke vrede. Toch houdt Jacob meer van Rachel dan van Lea. Jacobs voorliefde voor Rachel, we weten, loopt straks uit op Jacobs voorkeursbehandeling van Jozef. Denk maar aan die veelkleurige mantel die hij alleen aan Jozef geeft. Maar het loopt ook uit op de haat van Jozefs broers. Waardoor ze hem uit... Eerst wilden ze hem dood hebben en daarna hebben ze hem verkocht aan handelaren en kwam die in Egypte terecht. Zonde werkt door in de geslachten. Ja, hoe redt Laban zich hieruit? Nou, zijn verontschuldiging is ontzettend zwak. Hij beroept zich op het gewoonterecht. Het is bij ons altijd zo dat de oudste voor de jongste trouwt. Nou, Laban, dat had je dan 7 jaar geleden wel eens tegen Jacob mogen zeggen. En kijk eens naar Jacobs reactie. Jacob grijpt zijn oom Laban niet naar de keel. Hij stuurt Lea niet in drift de tent uit. Hij confronteert Laban, zijn oom, met diens bedrog. Hij stelt een paar korte vragen. Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen? Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt? Waarom hebt u me zo bedrogen? Je voelt de ingehouden woede, de spijt, het gevoel van onrecht. Hoe zou jij gereageerd hebben in Jacobs plek? Mogelijk heel wat heftiger. Waarom zou Jacob zo beheerst gereageerd hebben? Zou hij misschien de overeenkomsten hebben gezien tussen Labans bedrog en zijn eigen bedrog? In beide gevallen was het donker. Werd er gebruik gemaakt van het donker? Isaac kon niet zien, hè? Jacob hulde zich in een geitenvelletje. Lea was gesluierd. Jacob had het bedrog gepleegd op aanhitsen van zijn moeder. Lea lijkt hier bijna een willoos werktuig van haar vader. Bij beide ging het om materieel voordeel. Ook bij Jacob, jazeker. De zegen bestond ook uit materiële zaken. Dus hier wordt de bedrieger zelf bedrogen. Wonderlijk is dat. Daar moet je bij stilstaan. Jacob is door God uitverkoren, maar Jacob kan niet ongestraft bedriegen. Zijn positie brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee en dat geldt ook voor ons. Als door God beminde gelovigen, als gezalfden van de Heer. Jacobs bedrog van zijn vader komt hier op zijn eigen hoofd terug. En zo werkt dat. Dat is bijzonder leerzaam als het gaat over zondigen en zo en wat zonde doet. Het komt op zijn eigen hoofd terug, omdat God recht is in al zijn weg en werk. Wie kwaad doet, kwaad ontmoet. Wie goed doet, daarentegen goed ontmoet. Ik geloof best dat Jacob zonde vergeven is. Maar de littekens blijven. De gevolgen ook. Want alleen zo is berouw mogelijk. En alleen zo zal de zonde zich niet snel herhalen. Want doordat de zonde van het bedrog op Jacob terugketst, ontdekt hij wat dat met een mens doet. Arme Lea, vindt u niet? Arme Lea. Slachtoffer van haar vader, van de hebzucht van haar vader. Wat zal ze veel gehuild hebben. En natuurlijk merkte ze met de gevoeligheid van een vrouw op dat Jacob haar zus liever had dan haar. Maar ze bleef hopen. Ze bleef verlangen dat Jacob op een dag ook van haar zou gaan houden. Echt zou gaan houden. Zoals die van Rachel hield. Als iedere vrouw had ze behoefte aan hartelijke liefde, tederheid, innigheid. Nee, in materieel opzicht kwam ze niks tekort. Maar ja, luxe vervangt natuurlijk nooit echte liefde. De zussen worden jaloers op elkaar. En vooral als Lea wel kinderen krijgt, maar Rachel niet. Wat een verdriet eigenlijk. Als de liefde ontbreekt. Daar ligt een taak voor ouders en voor voogden. Om dat in de gaten te houden. Om daarna te vragen. Wat een verdriet als de liefde ontbreekt. Lea voelt zich achtergesteld. Lea wordt veronachtzaamd. En Lea kan er niks aan doen. Haar huwelijk is haar opgedrongen. Ze kan haar hart alleen uitstorten voor de Heer en dat doet ze ook. En de Heer is haar niet vergeten. Ik denk aan het eerste lied, het kinderlied. Misschien moeten we het nog eens gaan opzoeken. Prachtig lied dat aangeeft hoe de Heer zich ontfermt over mensen die door niemand gekend zijn. Omdat niemand ze wil kennen, omdat ze anders zijn, omdat ze een gebrek hebben, omdat ze, vul maar in. Maar de Heer is haar niet vergeten. Hij buigt zich met ontferming over haar neer en geeft deze verlangende maar miskende vrouw de grootst denkbare zegen. God geeft haar kinderen. Ruben. De Heer heeft mijn ellende gezien, zegt ze. En daarom zal mijn man me nu wel lief hebben. Het kind geeft haar hoop. Simeon. Omdat de Heer gehoord heeft dat ik niet geliefd ben. Levi. Deze keer zal mijn man zich bij me voegen, want ik heb hem nu al 3 zonen gebaard. Je hoort haar grote gemis, haar verlangen doorklinken in de namen van haar zonen. Als Juda geboren wordt, de 4e zoon, dan hoor je niet meer van van dat verlangen. Kennelijk verlangt ze niet meer. Kennelijk accepteert ze dat ze geen huiselijk geluk, geen liefde van Jacob zal ontvangen. Geen echte liefde. Want de naam Juda betekent: ik zal de Heer prijzen. Ik zal de Heer prijzen voor zijn genade en voor zijn hulp. Ze heeft in haar moeilijke positie, situatie, wel haar kracht en haar troost gezocht bij de Heer. En dat is het allerhoogst. Voor een goed huwelijk, voor huiselijk geluk is liefde nodig, van beide kanten, geen berekening. Want dan kan het huwelijk heel wat stormen doorstaan, leed verdragen, teleurstellingen overwinnen. Samen. Door echte liefde kan een arm gezin heel gelukkig zijn. Maar ook omgekeerd. Als de liefde ontbreekt, kan het in een kast van een huis koud en kil zijn. Lea's miskenning heeft haar bij de Heer gebracht. Jacob's liefde voor Rachel heeft Rachel daar niet gebracht. Integendeel. En dit mag een troost zijn voor alle Lea's. De zich ontfermende, de helpende liefde van God te mogen ervaren, is tenslotte het hoogste. Want hij is een overvloeiende bron van zegen. En zijn aanwezigheid in het hart vergoedt elk aards gemis. Ik sluit af. Ondanks huwelijksproblemen gaat God door met de vervulling van zijn beloften aan Abraham. Hij is trouw. Hij doet wat hij belooft. Er worden kinderen geboren die de stamvaders van het volk Israël zullen zijn. Hun namen zijn tot vandaag van betekenis. Hun namen zullen op de poorten staan, op de 12 poorten staan van de stad van God die komt. Niet Rachel, de mooie, de knappe, maar Lea, de onbeminde, wordt de stammoeder van de meeste stammen. En haar zoon Juda krijgt de speciale zegen van God en wordt de stamvader van het geslacht waaruit de Heer Jezus, de redder van de wereld, geboren wordt. Jezus, hij was ook niet knap om te zien. Niet aantrekkelijk, maar wel de meest geliefde van de Vader, groot van betekenis, verworpen door mensen, uitverkoren door God. Dat geldt voor Lea en dat geldt voor veel kinderen van God. Maar hou vast mag het geven dat wanneer Jezus terugkomt en de nieuwe schepping volkomen wordt gerealiseerd, er geen onbeminde, geen smachtende, geen verlangende, geen geminachte Lea's meer zullen zijn. Ook geen lichamelijke gebreken. Alleen maar volmaaktheid. Geen verlangen en smachten meer naar aards geluk. Alleen volmaakt geluk voor iedereen die op de Heer vertrouwt. En zo gaat God door. Met zijn onverdiende goedheid, met zijn liefde, met zijn trouw, tot op de dag van vandaag, dwars door menselijke en dwars door al te menselijke gebeurtenissen heen. En daardoor weten we, mogen we weten, kunnen we geloven, dat wat hij belooft, zeker zal gebeuren. Alles. Laten we daar dan ook steeds weer en dwars door alles heen op vertrouwen. Amen.